wees welkom, Heilige Geest. Dan beseffen we ook hoe nodig wij de Heilige Geest nodig hebben als we het woord openen. Heer, dank u daarvoor, deze gelegenheid. En we bidden u, Heer, dat uw geest ons hart mag raken, Heer, door uw woord. En dat we Jezus mogen zien, hem alleen. Amen. Het thema van de preek, als het goed is, hebben jullie daar iets van gehoord of gelezen? De barmhartige Samaritaan. Zo is die bekend geworden in de, nou, zeg bijna wel in de hele wereld. Er zijn ook veel niet-christenen die toch het verhaal kennen van de barmhartige Samaritaan. Die geschiedenis gaan we straks ook lezen. Maar eerst, het is een geschiedenis. Als Jezus dat vertelt, dan is het naar mijn indruk een waar gebeurd verhaal. Vooral waar gebeurd. Het is niet alleen maar symbolisch bedoeld als beeldspraak, maar ook heeft het betekenis ook voor in die tijd. Ik denk als je een verhaal vertelt alleen maar vanwege de symboliek, dat het dan minder kracht heeft dan als je een geschiedenis aanhaalt die ook echt gebeurd is. En ik denk in dit geval dat de Heer Jezus dat ook echt gedaan heeft om iets duidelijk te maken. Want dat was de aanleiding van deze geschiedenis, om die te vertellen, gelijkenis noemen we het wel. Dat was omdat een wetgeleerde vroeg, wie is mijn naaste? Want ze had het over het belangrijkste gebod in de Torah gehad. En dan zegt de Heer Jezus van die wetgeleerde, die antwoordt dan, je zult de Heer God lief hebben met heel je hart, je kracht, je ziel, je verstand en je naaste als jezelf. En dan zegt die wetgeleerde van ja, oei, God lief hebben, dat lukt nog wel. Maar de naaste, nou dat zou wat van mij kunnen kosten als ik die moet lief hebben. Dus hij probeert er onderuit te komen en zegt dan en vraagt dan, wie is mijn naaste? En daar, dan vertelt Jezus die geschiedenis. Maar wat weten jullie van die gelijkenis? En voordat we de Bijbelgedeelte gaan lezen, wil ik eerst een antwoord op een vraag die in deze gelijkenis gesteld wordt. Hè? Wie is mijn naaste? Maar ik zou willen zeggen, wie is in deze geschiedenis, wie is voor wie de naaste? En moet dus voldoen aan de wet van dat je de naaste lief moet hebben als jezelf. Je hebt Samaritaan, je hebt wat mensen die aan het slachtoffer voorbij lopen. Maar dan denk je, ik dacht terug aan die geschiedenis die ja, van kindsbeen af al verteld is. Het zou kunnen zijn, hè, wie is voor wie de naaste? Je zou kunnen zeggen, de Samaritaan moet het slachtoffer, dus de naaste, lief hebben als zichzelf. Want dat doet hij uiteindelijk ook, hij zorgt voor hem. Of het slachtoffer moet de Samaritaan als zijn naaste lief hebben. Wat denken jullie? Wat is de uiteindelijke uitleg? Weet jullie dat nog? Aan wie wordt de opdracht gegeven om je naaste lief te hebben? Aan wie? Ja, aan een ieder. Maar in dit voorbeeld? Ja. 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 Ja, dat dacht ik ook altijd. Maar de Samaritaan, die doet het. En die gaat zorgen, maar wie krijgt de opdracht? Het slachtoffer. Ja, het slachtoffer, de man die aan de kant van de weg ligt. Ja, ook. Ja, ja. Nou ja. Ja. De fariseeën, ja, oké. Okay. Ik ga verder, anders maak ik het alleen maar onduidelijker. Want zelf dacht ik altijd, terugdenkend aan de geschiedenis die me ooit verteld is, de Samaritaan die krijgt de opdracht om voor zijn naaste te zorgen. Maar we gaan het lezen. Lucas 10, vers 25 tot 37. En misschien is iemand die dat wil lezen. Lucas 10, vers 25 tot 36. Of 37, ik moet even kijken. Ja, 25 tot 37 van Lucas 10. Is er iemand die het wil lezen? Maakt niet uit welke vertaling.
Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te doen? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleding uittrokken en daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek al dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet. Toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijk ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe en verbond zijn wonden en goot de olie en wijn op. Hij deelde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten, maar zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Diegene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doe u even zo.
Dankjewel. Dankjewel. Jezus vertelt dus een geschiedenis en wat ik ergens las in een studieboek, zeg maar. Heel vaak brengt Jezus zichzelf indirect ter sprake wanneer hij geschiedenissen aanhaalt. Dus dat is een, zeg maar, in de uitleg van deze geschiedenis een diepere laag. Het heeft de betekenis om aan te geven van wie is mijn naaste, maar ook er zit meer in. En daar hoop ik straks iets duidelijker over te maken. Maar hier is de geschiedenis zelf. Er zijn een stuk of 6 spelers en die wil ik even even langs gaan in volgorde dat ze ook in de Bijbel genoemd worden. We hebben een zekere man, die is de hoofdpersoon, die wordt als eerste genoemd. En er staat dus heel duidelijk een zeker man, dus eigenlijk kan het iedereen overkomen dat je op reis overvallen wordt door rovers, zoals deze man dan gebeurt. dat hij in handen valt van rovers. En waarschijnlijk is het een Jood die dit overkomt. Dan de rovers. Nou, wat doen die, hè? Die laten hem half dood liggen, die vermoorden hem bijna. Die stelen zijn spullen, die nemen zelfs zijn kleren af. Je zou denken van, ja, wie zou daarmee bedoeld worden? Als je het wel naar die diepere laag gaat. Wie is een mensenmoordenaar van den beginnen? Wie steelt? Dat is de duivel. En dan de priester, die genoemd wordt. Die gaat voorbij. Het is een religieus persoon. Hij was op weg waarschijnlijk net als deze man, van Jeruzalem naar Jericho. Dus hij had in de tempel gediend en had zijn taak erop zitten. Dus hij had best wel kunnen helpen. Maar wat doet hij? Hij loopt voorbij. De leviet, ook een religieus persoon, maar wat lager in rang dan een priester. En dan wordt de Samaritaan genoemd. Vertegenwoordiger van een bevolkingsgroep waar de Joden geen goede relatie mee hebben, laat ik het zo maar zeggen. En dan tot slot nog even de waard. Of in andere vertalingen wordt hij wel de herbergier genoemd of de eigenaar van het logement. Die heb ik wat een bijrol gegeven, zeg maar. Dus daar gaan we niet te veel op in. Maar de eerste mensen die langskomen, die lopen een straatje om. En hebben jullie ook wel eens een straatje omgelopen, dat je denkt, oh, daar komt die persoon aan, daar wil ik nu even geen contact mee. Ik ga gauw even links. Of ik duik die winkel in. Herkenbaar? Ja hoor, ik ook wel eens gedaan. Ik denk, daar heb ik nu even geen zin in. En zelfs zo een keer heb ik meegemaakt, dat was een jaar of 13, 14, dat ik uit school fietste naar huis. En het was tussen de middag. En er fietsten twee agenten voor mij. Maar in de verte zag ik in die straat, oh, daar kon wel eens een ongeluk gebeurd zijn. Hè? Allemaal wat mensen eromheen. Maar die agenten, die gingen de eerste weg linksaf. Die wilden niet bij dat ongeluk betrokken worden, want die wilden naar huis om even te eten. Tenminste, dat is mijn veronderstelling. Hè? Maar dan moest ik toch even aan denken van, dat het wel iedereen overkomt om eens een straatje om te lopen. He, misschien wil je op zo'n manier wel eens een gebeurtenis ontwijken. Maar in welke rol die ik dan nu genoemd heb, herken je je en of welke rol zou je het liefst vervullen? Ja, ieder mag voor zichzelf bedenken welke rol dat zou zijn, maar een rover, die kan makkelijk geld verdienen en snel rijk worden. Ook wel wat, om dat te worden, zeg maar. Hè? Of een priester of leviet, dan heb je een positie in kerk en maatschappij. Maar ja, hoe komt die in deze gelijkenis naar voren? En dan de waard, ja, ik zei al, die krijgt een bijrol. De Samaritaan, ja, ik denk dat iedereen wel het goede wil doen. Uiteindelijk, als je hoort hoe die geschiedenis verder afloopt. Maar het slachtoffer dan? En dan denk ik aan mezelf. En aan heel veel mensen die zich wel eens een slachtoffer voelen. Die iets meegemaakt hebben waardoor ze zich nog ellendig voelen. En hopeloos. Dat slachtoffer is in dit geval de hoofdpersoon. En die wordt gelukkig gered door de Samaritaan. De Samaritaan die gaat gelukkig niet voorbij. Maar willen we ons identificeren met een slachtoffer? Met iemand die hulp nodig heeft? Zijn we ons bewust dat wij ten dode opgeschreven zijn? Stel dat we een evangelisatiebijeenkomst zouden hebben. Er zouden veel mensen zijn die de Heer nog niet kennen. Dan zou ik dit ook graag naar voren willen houden. Zonder die Samaritaan, zonder iemand die langskomt, zijn jullie allemaal ten dode opgeschreven. Maar dan, kun je dat beseffen, zeg maar. Hè? En tweede, kun je accepteren dat je geholpen wordt? Vind je het goed dat iemand jou helpt? Dat iemand jouw wonden verzorgt? Dat iemand jou aanraakt? Dat iemand jou meeneemt? En dat hij uiteindelijk ook nog voor jou betaalt? Ik kan me best voorstellen dat je geld in overvloed hebt. En dat je ergens gaat eten of drinken. En dat iemand die het minder goed heeft in het leven dan aangeeft van, ik betaal wel voor je. Nou, dat vind je dan, het is bijna je eer te na. Nee, ik betaal zelf wel. Hè? Zo moet je, als je je verplaatst in het slachtoffer, uiteindelijk wel accepteren van, hé, er betaalt iemand van mij. Want we kunnen onszelf niet redden. En we kunnen ook niet, we zijn niet in staat om zonder hulp uit handen van de rovers te blijven. Ik zou zeggen, denk daar maar eens over na. Dat die rol ons allemaal toekomt. Van nou willen of niet. We zijn ten dode opgeschreven. Zonder de hulp van een Samaritaan. En dan het antwoord op de vraag zoals ik aan het begin gesteld had. Wie is voor wie de naaste? Nou, het is volgens mij ook al genoemd. Het slachtoffer, dus een zekere man, een Jood, die krijgt de opdracht om een Samaritaan lief te hebben. Want die is zijn naaste geworden. Maar die Samaritaan was niet zo geliefd door de Joden. Het staat ook ergens in Johannes dat de Joden sowieso niet omgaan met Samaritanen. Maar in deze geschiedenis die de Heer Jezus aanhaalt om iets duidelijk te maken, is het de Samaritaan die helpt, maar die dus ook de naaste geworden is van het slachtoffer. Dus het slachtoffer moet zijn naaste lief hebben als zichzelf, want het is niet het leidend voorwerp, het object in dit verhaal, hè, maar het onderwerp. Hij krijgt de opdracht om als hoofdpersoon, zeg maar, een antwoord te geven op de vraag van Jezus, wie is mijn naaste? Wat staat er dus in de wet? Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dus het slachtoffer moet lief hebben. En dat had hij misschien nooit verwacht. Dat hij nog eens in aanraking zou komen met een Samaritaan. En dat hij afhankelijk zou zijn van zijn hulp. Maar hij kan niet anders. En ik denk ook dat hij wat blij geweest zal zijn dat die Samaritaan hem toch hielp. Want eerst had hij zijn hoop gevest op die anderen die langs liepen. Oh, een priester. Ja, dat is iemand van mijn volk. Die man die doet altijd goed werk. Maar die liep voorbij. Die zag hem wel even. Maar die dacht van, oh ja, daar wil ik me niet aan branden. En dan die leviet. Als we het goed lezen, staat er in vers 32 dat die kwam op de plek, dus die ging iets beter zien van wie ligt daar. Maar ook helaas, die leviet, die ging aan de overkant voorbij en het slachtoffer blijft maar liggen. En weet dat als hij niet gered wordt, dan is hij ten dode opgeschreven en dan ziet hij zijn familie nooit meer, om maar wat te noemen. Dus, dan komt die Samaritaan. En als je dat dan zo leest, die gelijkenis, ik kan bijna niet missen, maar die diepere laag, die betekenis die ook in deze geschiedenis zit, is de Samaritaan. Wie herken je in hem, in zijn gedrag? Op wie lijkt hij? Als we de versen lezen in vers 33, 34 en 35, dan lezen we dat de Samaritaan, die komt in zijn buurt. Die riskeert zelfs zijn leven. Op dat moment dat hij bij het slachtoffer is, weet hij niet waar die rovers zijn. Voor hetzelfde komen die rovers terug en gaan ook hem beroven. Zijn ze wel echt vertrokken? Maar die Samaritaan, die ziet hem. Hij is met oninnerlijke ontferming bewogen. Hij handelt, hij verzorgt hem en brengt hem in een herberg, in veiligheid. En, wat ik al zei, hij betaalt voor hem. En zo is Jezus ook. Jezus is ook naar deze onveilige aarde gekomen. Hij geeft zijn leven. Hij koopt en betaalt voor ons. Hij redt, hij geneest. Hij houdt ook van alle mensen en hij is niet vies van hen en hij raakt hen aan en verzorgt hun wonden. Hij betaalt voor hun leven en dat zingen we ook in zo'n prachtig mooi lied. De Heer is mijn bevrijder. Hij heeft betaald voor ons allemaal. Nog even en dan vieren we Pasen. Dan staan we daar ook bij stil. Het laatste vers van het gedeelte wat we gelezen hebben staat dat we evenzo, doe gij evenzo als die Samaritaan. Ja, het begint met vers 33, dat die Samaritaan de ander ziet. En we, misschien heb je wel eens zo'n bankje zien staan, maar ik moest even denken aan de GGZ Friesland. Die heeft een project gestart, dat heet suïcidepreventie. Want heel veel mensen, eenzame mensen, lopen alleen rond en kunnen met niemand delen wat hen van binnen bezighoudt. En dat gaat soms zo ver dat ze zeggen, ik wil niet verder meer leven. En dan heeft GGZ iets bedacht van een zitbank. En er staat dan een plaatje op van, ik zie je. En zo mogen wij ook de ander zien in zijn nood, in zijn verdriet. Maar daar kom je niet meteen achter. Als je aan de oppervlakte ziet, denk je, oh, het gaat wel goed met hem. Maar soms is het goed om eens even door te vragen. Hoe gaat het met jou? He, is het echt goed met jou? Maar daar heb je misschien wel durf voor nodig. Maar God is erbij. Een paar jaar geleden had Ritske Tulner ook een preek over de barmhartige Samaritaan. En die vroeg dan ook van, voor wie kan ik een naaste zijn? Nou, het antwoord daarop is, een naaste worden, kun je worden voor degene gewoon die op jouw pad komen. Dat je niet omloopt en dat je gewoon beschikbaar bent. Beschikbaar voor dat wat er gebeurt. Want God leidt ons leven, leidt jouw leven, toch? God kent elke situatie van jouw leven. En soms brengt hij jou in voor jou onverwachte situaties. Denk, oh, wat moet ik daar nu mee aan? Maar God kent de situaties. God weet al van tevoren hoe het een en ander zou lopen. En wees dan een naaste. Wees als die Samaritaan. He, loop er niet voor weg. Want we willen toch op die Samaritaan, op Jezus lijken. Wij zijn gered door een Samaritaan. Door de Samaritaan. En wil je dat voor anderen worden, wil je ook op zo'n Samaritaan lijken? Dat zij door jou Jezus zien? Zie de mensen die op je pad komen. Maar dan toch de vraag van, ja, waarom zou ik? Waarom zou ik mijn leven riskeren? Net als die priester en die leviet. Ergens kan ik me heel goed voorstellen dat ze doorgelopen zijn. Uiteindelijk ontzettend wreed, hè, wat die priester en die levieten hebben gedaan, dat ze gewoon iemand zagen doodgaan en er geen aandacht aan schonken. Van buiten, vrome man, mensen, maar van binnen, meedogenloos. Ja, en als je dan mag doen, als die Samaritaan, dan word je de naaste van degene die hulp nodig heeft. En het leuke is, ook diegene die jouw hulp krijgt, die moet ook zijn naaste lief hebben als zichzelf. Dus er gebeurt wat. Degene aan wie jij hulp mag geven, die begint jou ook aardig te vinden, zeg maar. Die begint ook jou lief te hebben, want je doet dat voor een ander. Dat is nooit verkeerd. Maar ja, waarom zou ik heb die vraag nogmaals, mijn leven riskeren, waarom zou ik mijn leven op de waagschaal zetten? Mijn leven is niet van mij. Ik ben gekocht en betaald. Dus ik ben van mijn heiland. En ook zorgen. Mijn heiland zorgt voor mij. Ook in situaties die je misschien niet kunt overzien. Maar wij hebben altijd een Samaritaan bij ons mee op reis. Die zorgt voor ons. En die helpt ons. Maar misschien, stel, heb jij een Samaritaan nodig? Of heb je die nog niet ontmoet? En moet je nog gered worden? Dan zou ik zeggen, laat je vinden. Laat je redden. He, iemand die net tot geloof gekomen is, zegt vaak, ik heb Jezus gevonden. Maar als je wat langer tot geloof gekomen is, zegt hij, eigenlijk heeft Jezus mij gevonden. Zoals die Samaritaan, die halfdode man langs de kant van de weg. Die Samaritaan is met ontferming bewogen. En dat lezen we ook van Jezus, als hij de scharen ziet. Dat hij dan ook met innerlijke ontferming bewogen is. De Samaritaan verzorgt het slachtoffer. Hij verzorgt de wonden, de trauma's. En ons gebed vanmorgen ook voor die jonge man, die man die daar verderop woont bij zijn moeder nu, die verschrikkelijk trauma heeft meegemaakt. Och, laat ons gebed zijn dat ook hij zich laat verzorgen door de Samaritaan en dat hij hulp mag krijgen voor zijn trauma's, zijn wonden. En die Samaritaan komt dichterbij, die verzorgt de wonden. Wat doet hij? Hij geeft olie en wijn, schenkt hij over de wonden uit. Olie, vreugdeolie in plaats van rouw. En de man was half gekleed daar, hij krijgt vast ook nieuwe kleren. Een lofgewaad in plaats van neerslachtigheid. Dat zingen we zo mooi in opwekking 605. En hij tilt hem op zijn eigen rijdier en brengt hem in veiligheid naar een veilige plek, naar de herberg. Wat prachtig! En wat hij ook doet, dat viel mij van de week op, hij betaalt 2 penningen. Een denari staat er misschien in een andere vertaling, maar dat is de waarde van een dagloon. Dagloon. Voor 2 dagen krijgt de waard alvast geld dat hij voor hem kan zorgen. En dan zegt hij, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. De Samaritaan, de Heer Jezus, die komt terug. En die heeft voor 2 dagen, hij heeft voor 2 dagen dat dagloon gegeven. 2 dagen. En dan kom ik terug. Een dag is in de Bijbel als 1000 jaar. Dan dacht ik van, goh, 2 dagen, 2000. Het is ongeveer in het jaar 30 gebeurd dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. Hij komt spoedig. Dat roepen we heel vaak tegen ons, tegen elkaar. Maar dat las ik er van de week in en dacht, goh, wat mooi, dat wil ik ook nog even delen. Maar wij gaan op weg eerst naar Pasen en dan gaan we dat feest vieren van de Samaritaan die zijn leven gaf voor ons. Amen.